Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De komende dag is Radio Theepot niet in de lucht. Zoals ik al aangekondigd had, ben ik van plan om de komende dagen gewoon bijdragen te blijven maken. Vandaag gaat de bijdrage over een van de bekendste acteurs uit de tijd van de stomme film. En ik merk dat ik bijzonder weinig stem heb vandaag. Hoeveel schade een valse verdenking aan kan richten, laat het verhaal zien van Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle was een acteur uit de tijd van de stomme film. Zijn artiestennaam was Fatty Arbuckle, kortweg Fatty, wat sloeg op zijn nogal gezette postuur. Fatty was lange tijd een van de populairste acteurs van die tijd, waarschijnlijk de meest populaire. Hij was ook als komiek actief en als regisseur en scenario-schrijver. Fatty Arbuckle was ook de ontdekker van ander talent. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld Bob Hope en hij bezorgde Buster Keaton zijn eerste filmrol. Arbuckle werd geboren in een gezin van 9 kinderen. Al bij zijn geboorte had hij een behoorlijk gewicht. Meteen na zijn geboorte woog hij 6 kilo. Arbuckle had een goede zangstem en was voor iemand, zeker iemand met zijn postuur, uitzonderlijk acrobatisch. Vanaf zijn 8e trad hij op in theaters, daarbij aangemoedigd om die weg in te slaan door zijn moeder. Als tiener nam hij deel aan een amateurtalentenshow waarbij het publiek als jury diende. Als dat begon te jouwen werd de artiest van het podium getrokken met een kromstaf. Een item vergelijkbaar met de staf van Sinterklaas. Arbuckle zong, danste en haalde wat grappen uit, maar wist de toeschouwers niet te bekoren. Toen hij vervolgens de kromstaf op zich af zag komen, duikelde hij gauw de orkestbak in om deze te ontwijken. Het publiek vond het prachtig en Arbuckle won de wedstrijd, wat het begin markeerde van zijn loopbaan in de vaudeville. Op 6 augustus 1908 trouwde hij met de actrice Minta Durfee, met wie hij later ook in enkele films speelde. Arbuckle's debuut op het witte doek was in de film Ben's Kid van Selig Polyscope Company uit 1909. Vanaf 1913 was hij geregeld te zien in de vermaarde reeks The Keystone Cops, hier ook geregeld op tv vertoond. Regisseur Mack Sennett van de serie meldde dat Arbuckle net zo lichtjes een trap opliep als Fred Astaire, waarbij hij tijdens het traplopen onverwachts een achterwaartse koprol maakte op een manier zoals een acrobaat dat doet. Vanaf 1914 ging Arbuckle voor Paramount films maken en genoot daar de volledige artistieke zeggenschap over de films waar hij zelf in meespeelde. Hij kreeg behalve zijn acteursalaris ook 25% van de winst van de film. Beide zaken waren in die tijd absoluut niet gebruikelijk. Hij richtte vervolgens zijn eigen filmbedrijf op. In 1918 kreeg hij een aanbod van Paramount om zich voor 3 jaar aan hen te verbinden voor het ongekende bedrag van $1 miljoen per jaar. Hij liet zijn bedrijf vervolgens over aan Buster Keaton. Topacteurs kregen gewoonlijk in die tijd $800 per draaidag uitbetaald. Dus 1 miljoen is echt veel. Vanaf 5 september 1921 raakte Arbuckle in juridische problemen. Op die dag organiseerde Arbuckle samen met 2 vrienden een feest in Hotel San Francisco. Actrice Virginia Rappe werd daar ernstig ziek, hetgeen volgens een hoteldokter vooral te wijten was aan overmatig drankgebruik. Ze kreeg van hem morfine toegediend ter kalmering. Rappe had eigenlijk al een zeer zwakke gezondheid. Ze leed aan een chronische blaasontsteking die in combinatie met haar drankmisbruik hevige pijnen veroorzaakte. 2 dagen na het voorval moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis waar een vriendin van haar, genaamd Bambina Maud Delmont, beweerde dat Rappe zou zijn verkracht door Roscoe Arbuckle. Bij medisch onderzoek kon hiervoor echter geen bewijs worden gevonden. Rappe overleed vervolgens na 1 dag in het ziekenhuis aan een buikvliesontsteking veroorzaakt door een gescheurde blaas. Delmont stapte daarop naar de politie die de conclusie trok dat Rappe's blaas gescheurd zou moeten zijn omdat hij niet bestand was tegen Arbuckle's lichaamsgewicht. Ook zou Arbuckle haar onteerd hebben met gebruikmaking van een stuk ijs. Ooggetuigen verklaarden echter dat hij ijs had gepakt in een poging om Rappe's pijn te verlichten. Niettemin werd Arbuckle daarop aangehouden. De zaak werd breed uitgemeten in de media en groeperingen die zich bezighielden met de zedelijkheid, die eisten de doodstraf. Hollywood had bij deze mensen sowieso een reputatie alsof het een Sodom en Gomorra was. En stevig optreden zou die losbandigheid wel beteugelen. Arbuckle zelf ontkende alle aantijgingen. Studiobazen verboden echter aan de collega's van hem om hem openlijk te steunen. Buster Keaton liet niettemin publiekelijk weten achter Arbuckle te staan. De pers van die dagen was in de VS niet mis. Die doken er bovenop en hadden hun conclusie allemaal al klaar. Arbuckle zou deze moord hebben gepleegd. Delmont, die het allemaal aanzwengelde, bleek vervolgens zelf meermaals in contact te zijn gekomen met justitie, onder andere voor chantage en voor fraude. Daarnaast had ze verdediging een door Delmont geschreven brief in handen waaruit bleek dat ze Arbuckle wilde afpersen. Volgens de rechter was er geen bewijs voor verkrachting, maar naar aanleiding van de verklaring van een van de aanwezigen op het feest dat Virginia Rappe had gezegd dat Arbuckle haar pijn had gedaan, werd de aanklacht afgezwakt tot doodslag. Het duurde vele maanden, maar uiteindelijk werd Arbuckle na 3 rechtszaken vrijgesproken. Maar door alle negatieve publiciteit kwam hij in Hollywood vervolgens niet meer aan de bak. Bestaande films van hem werden al sinds het begin van de kwestie direct uit de distributie genomen en hij kwam zelf ook niet meer aan de bak. Hierdoor en door de hoge kosten van de verschillende rechtszaken raakte hij al zijn geld kwijt. Uiteindelijk kon hij toch nog een aantal films regisseren onder de schuilnaam William Goodrich. Terwijl de filmbazen wisten wie er achter die naam schuil ging, begon hij tussen 1924 en 1932 aan een voorzichtige opbouw van een nieuwe carrière buiten de camera's. Vanaf 1932 begon hij langzaam opnieuw met acteren. Helaas heeft dat niet lang geduurd. Net nadat hij een groot nieuw acteercontract had getekend, overleed hij in 1933 op 46-jarige leeftijd plotseling aan een hartaanval. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.